1 Samuel 17, het verhaal wat de meesten van ons wel zullen kennen van David en Goliath. Ik lees een paar stukjes uit het verhaal. Vers 1, de Filistijnen bereidden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Soko en Juda en sloegen hun kamp op in Ephesdam tussen Soko en Azeka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen, op de andere helling de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat, een man van ruim 6 el lang, 2,5, 3 meter. Dan spring ik naar vers 16. Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, 40 dagen lang, en bleef dan staan wachten. Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David, hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze 10 kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hem mee. Saul was met de soldaten van Israël onder wie Davids broers nog steeds gelegerd in de Terebintenvallei tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend vroeg ging David met de proviant op weg zoals Isaï hem had opgedragen. Zijn kudde liet erachter onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen af aan de foerier en haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hun hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren, Goliath uit Gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen, zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Tot zover. Misschien dat ik straks nog een paar versen lees, maar dit is in ieder geval het begin. Heb je wel eens afgevraagd waarom er zo'n enorm verschil is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament? In het Oude Testament, dat is geen liefdevol boek eigenlijk hoor. Ik bedoel, het gaat wel over de liefde van God, maar wat een oorlog en wat een gevechten. En wat een, ik bedoel, het is wat hè. Heb je wel eens afgevraagd wat het in het Oude Testament is? En in het Nieuwe Testament zie je niet één van die oorlogen. In het Oude Testament heeft Israël gevechten met Amorieten, Moabieten, Girgazieten, Jebusieten, Stalagtieten, weet je wat ze allemaal waar ze gevechten mee hebben. Er zijn er 3 die het snappen, dat is positief. Hè? Gisteren, harrekieten heb je ook nog. Maar goed, het zijn bij ons een harken, maar. Maar Israël heeft steeds gevechten met allemaal van die volken. Ik bedoel, er speelt zich wat af in het Oude Testament. Mensen worden met pek overgoten, de oorlellen afgesneden. Er worden gestenigd, een stad in vuur gezet of in brand gestoken. Over koningen wordt heen gelopen. Dat staat allemaal in jouw Bijbel, hoor. Want het is zelfs zo'n keer, een man wil trouwen en die moet dan 150 voorhuiden verzamelen voordat hij zijn bruid krijgt. Je zal een vriend van de bruidegom zijn, dus wel een spannende tijd, kom op. Hè? Dat is wel apart. Dat speelt zich allemaal in die Bijbel af, die gaat over God die van ons houdt. En dan in het Nieuw Testament, niet één oorlog, niet één. Je zou bijna denken van, is er iets met God veranderd tussen het Oude en het Nieuw Testament? Nou, laat ik vooropstellen, ik heb niet alle antwoorden. Waarom dat zo duidelijk is. Maar één heb ik er wel. En dat heeft te maken met iets wat mijn vader me vroeger al zei. Martin, het Oude Testament is een plaatjesboek. Als je leert lezen, als kinderen leren lezen, waar begin je mee? Je begint niet meteen met een of ander literair werk. Je begint met zo'n boekje waar alleen maar plaatjes in staan. Toch? Dan staat er een koe, een wijsje daarna. En wat moet je kind dan zeggen? Allemaal dezelfde opvoeding gehad als ik. Boe. Hè? En als dat kind maar boe zegt, sta je al te juichen. Hè? En dan het volgende blaadje staat er een ezel. Nou, dat is meer een poes hoor. Miauw. Ja. Ja. Nou, zo komen ze allemaal langs. Nou, en zo begint het. En je bent helemaal blij, want ze snappen wat er staat. Het volgende boekje staat er een koe bij. Hè? Dan staat, wat is het? Een koe, moeten ze dan zeggen. En het volgende boekje is, een koe staat in de wei. En hoe ouder je wordt, hoe meer tekst het wordt en hoe minder plaatjes. Toch? En uiteindelijk lees je van die dikke pillen literaire werken zonder plaatjes. Dat betekent dat je volwassen geworden bent. Wie leest er nog stripverhalen? Ja, is ergens blijven hangen. Dat is jammer. Maar je begint met plaatjes. Omdat de uitleg is er nog niet. Ik bedoel, die koe staat er, wat is die koe aan het doen? Weet je niet, het is een koe. En later staat hij in de wei, maar waar komt hij vandaan? Weet je niet. Maar hoe meer tekst, hoe meer je kunt uitleggen. En zo is eigenlijk een beetje het Oude Testament. Het zijn plaatjes. Nog niet alles is duidelijk, maar het zijn wel hele duidelijke plaatjes. Maar de uitleg van de plaatjes staat in het Nieuwe Testament. Waar het echt om gaat, staat beschreven in het Nieuwe Testament. En dan ontdek je dat bijna alles wijst naar Jezus. Want de vervulling van het Oude Testament is in Jezus. Het wijst allemaal naar Jezus. God heeft zo een ingenieus boek aan ons gegeven. Als je gaat zien hoeveel er wijst naar Jezus. Dat is het nieuwe boek wat ik geschreven heb. Het heet De Schaduw van Jezus. 40 verhalen uit het Oude Testament die letterlijk gaan over Jezus. Samen met mijn vader geschreven en mijn broer. En ook dit verhaal draait om Jezus. Want in Efeze 6:10 staat, hè, de wapenrusting, stel je dan op, weet je, om stand te houden tegen de rijk der duisternis, want ons gevecht is niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, wereldbeheersers, boze geesten in de hemel. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Nou, als je dat ziet in het Oude Testament, ze vechten wat af. Maar jouw en mijn strijd is niet met mensen. Hoe vervelend die mensen ook kunnen zijn. Wie kent een paar vervelende mensen? Dan moet je niet naar je buurman kijken. Maar soms heb je wel een buurman die niet zo leuk is. En dan nog, zelfs al is je baas, je buurman, misschien zelfs je partner niet zo'n leuk mens. Je strijd is niet met mensen. Deze strijd is heel heftig. Als je dit verhaal leest tussen David en Goliath en Filistijnen en Israëlieten, maar ook al die andere oorlogen, die zijn heel heftig om te laten zien dat die geestelijke strijd heel heftig is. Om dat te laten zien. Maar ook om te laten zien hoe de overwinning behaald wordt in die geestelijke strijd. Nou, laat het verhaal maar eens lezen en ontdekken wat we eruit kunnen leren. Het bijzondere aan dit verhaal is dat veel mensen kennen het. En toch zijn er een aantal details die we niet gehoord hebben of nooit begrepen hebben. En daarom vind ik het zo mooi om hier vanmorgen over te spreken. Waar beginnen we? We hebben dit situatie. Je hebt een heuvel en dan een heel groot dal en dan weer een heuvel. En daar staan twee volken. Hier staan de Israëlieten, die staan tegenover daar de Filistijnen. Het is natuurlijk een beetje een mannenverhaal. Er zijn allemaal mannen en die gaan een beetje lopen juichen. We gaan elkaar aanvallen. Hebben jullie de film Braveheart gezien? Ja, nou zoiets ongeveer. Het is bijna, mannen zijn soms wel dom, hè? Ja, toch? Ja, want die gaan daar met z'n allen staan juichen en dan gaan ze zo meteen met z'n twee volken dal inrennen en dan slachten we de helft af bij elkaar. En dan zien we wie de minste over, wie het meest overhoudt, die heeft dan gewonnen. Ja, het is toch een beetje, we gaan ervoor. En dan roepen ze ook nog de strijdkreet. Nou, het was waarschijnlijk niet aanvallen, dat riepen ze toen nog niet. We weten niet precies wat ze riepen, waarschijnlijk riepen ze de woorden van Jozua. Wees sterk en moedig, want de Heer, de God van Israël, is met ons. Nou, hier staat Israël. Wees sterk en moedig, want de Heer, de God van Israël, is met ons. Ah! En ook de Filistijnen roepen hun strijdkreten. En plotseling is er toch een van de Israëlieten die zegt, wat is dat daar, jongen? Die zit in Filistijnen en daar steekt in het midden iets uit. Wat is dat daar, jongen? Ik bedoel, heuvel, heel ver weg. Wat staat daar? Een van de paal of zo hebben ze meegenomen. Ja, en plotseling beweegt dat ding. Die rolt het dal in en dat blijkt dus Goliath uit Gat te zijn. Die enorme reus, die machtige kerel. En terwijl Israël staat, heft de strijdkreet aan. We gaan winnen, wees sterk en moedig. Want de Heer, de God van Israël, is met ons. Komt Goliath het dal in en doet iets bijzonders. Eigenlijk wel slim. In plaats van laten we volk tegen volk gewoon op elkaar afrennen. Laten we het zo doen. Ik vertegenwoordig de Filistijnen. En sturen jullie ook een vertegenwoordiger en zullen wij samen vechten. Als ik win, worden jullie onze onderdanen. Als hij wint, worden wij jullie onderdanen. Dus de strijd van volk tegen volk wordt ineens versmald, vernauwd tot één tot één. Dat is iets wat past voor jou en mijn leven. Want de grootste strijd strijden we niet als we bij elkaar zijn. De grootste strijd in jouw leven, die vecht je als je alleen bent. Kijk, als volk van God komen we ook bij elkaar. En we roepen uit wie God is. En het is goed om dat te doen. En dan zingen we ook, Heer, u bent alles voor mij. U bent de overwinnaar. Wij zijn meer dan overwinnaars. Ik geef u mijn leven, geef u alles. En dat is heel goed om te doen. Maar het is een stuk makkelijker als je met elkaar boven op de helling staat. Als dat je in het dal in één keer er alleen voor staat. En dan denkt, nu moet ik ervoor gaan. En dat zie je ook in het verhaal. Israël roept, wees sterk en moedig. De Heer, de God van Israël, is met ons. Goliath gaat het dal in en zegt, stuur maar iemand. Dan vecht ik daarmee. En wat doen ze? Ze rennen angstig weg. Best wel apart, hè, dat je net hebt staan juichen. Wees sterk en moedig. De Heer, de God van Israël, is met ons. Dan boem, weg. Het voordeel van weglopen, als je hier op de heuvel staat en Goliath staat in het dal en je loopt weg, is dat je Goliath niet meer ziet. Maar het nadeel is, hij is er nog steeds. En het heftige van dit verhaal is dat het niet één keer gebeurt. Maar ditzelfde scenario gebeurt 40 dagen lang, elke ochtend, elke avond. Het is bijna belachelijk. dat je daar staat, weer met elkaar gaat staan. Wees sterk en moedig. De Heer, de God van Israël is met ons. Wij gaan winnen. God staat aan onze kant. En dan komt Goliath, daagt ze uit en ze rennen angstig weg. 40 dagen lang. Elke ochtend, elke avond. 80 keer. Ja, we gaan winnen. Ik zou bijna zeggen, en dat zeg ik met liefde hoor, het lijken net christenen. Wij gaan winnen. De Heer is met ons. We gaan de wereld veroveren. Maar dan wel in dit gebouw. Verder durven we niet. Ja, toch? Christenen staan vooral bekend dat ze heel veel dingen goed kunnen in hun kerkgebouw. Als we bij elkaar zijn, op de heuvel staan. Maar in ons dagelijks leven, als we er tegenover staan, tegen moeite waar je mee te maken, en die hebben we allemaal mee te maken. De afwijzing die in je hoofd zit, de ruzie met je baas, het gevecht in je lichaam met ziekte, de twijfel over de toekomst, het zoeken naar een partner of de strijd in je huwelijk of in familie. En we kunnen hier ons overgeven en dat is goed om te bezingen wie God is. Maar Jezus daagt ons uit. Wil je dan ook op de plek waar jij straks alleen staat geloven dat ik diezelfde God van de berg ben? Wij zongen vroeger met onze kinderen een liedje van Ellie Rickert. Op de berg, in het dal. God is overal. En dat is het. God is overal. God is even machtig op de berg als in het dal. En durven we hem te vertrouwen? Nou, dat is de situatie. 40 dagen lang staan ze daar en iedere keer rennen ze weg. Op een andere plek gebeurt iets heel anders. David is thuis bij zijn vader. Eigenlijk niet letterlijk bij zijn vader, maar hij zorgt voor de schapen bij zijn vader. En zijn oudste drie broers zitten in dat leger van Israël. En David is thuis en dan vraagt zijn vader, wil je naar het leger gaan om te kijken hoe het met je broers is? Vers 17, op een dag zei Isaï tegen zijn zoon, hier heb je een zak geroosterd graan, 10 broden, breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze 10 kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Als ik dat lees, dan denk ik, dat moet een Nederlander geweest zijn. Ik bedoel, 10 kazen, alstublieft, meneer de generaal. Huh? En vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken mee. Neem iets mee, waardoor ik weet dat het goed gaat met je drie broers. En David laat die paar schaapjes achter en neemt een zak geroosterd graan, 10 broden en 10 kazen mee. En gaat op weg om te kijken hoe het met zijn broers is. En wanneer komt David aan? David komt aan precies op het moment kwam dat de Israël daar weer staat en de strijdkreet aanheft en Goliath het dal inloopt en hun opnieuw uitdaagt. Voor de 81ste keer. Precies op dat moment. Moet je voorstellen, David weet niet wat er de afgelopen 40 dagen gebeurd is. David komt aan het moment dat Israël er staat, uitroept, wees sterk en moedig, de Heer, de God van Israël is met ons. Goliath loopt het dal in, roept ze, en stuur mij iemand en ik daag jullie uit. En hij vervloekt ze bij zijn goden. En hij verscheldt ze uit, hij daagt ze uit, want ze staan er al 40 dagen. En David komt aan en ziet dat laat snel zijn spullen achter en denkt, wauw, wat cool, ik ben op precies het goede moment gekomen. Dit is het moment, we gaan winnen. Ik bedoel, die kerel, dat is een onbesneden Filistijn. We gaan hem overwinnen. Ja, onbesneden Filistijn. Dat was trouwens niet zozeer een scheldwoord van David. Van, nou, wie ben jij wel, domme Filistijn. Daarin lag al het antwoord op de uitdaging. Een onbesneden Filistijn is een iemand die geen verbond met God heeft. Want wie een verbond met God heeft, daar staat God garant voor. Amen. God staat garant voor zijn verbond. God komt altijd na wat hij beloofd heeft. En Goliath heeft geen verbond met God, dus God staat niet garant voor hem. Maar wel voor zij die zeggen, wij behoren bij God, wij hebben een verbond met u. En daarom zegt David, die onbesneden Filistijn, hoe kan dit? En hij denkt het gaat gebeuren. En er gebeurt niks, ze rennen opnieuw in angstig weg. Het staat er letterlijk. Bij het zien van Goliath, vers 24, bij het zien van Goliath rende Israëlieten angstig weg voor de 81ste keer. En David kan het gewoon niet hebben. In zijn hart gebeurt het, dit kan toch niet. Deze man daagt het volk van God, hij daagt God uit. En uiteindelijk gaat hij vragen, wat gebeurt er met degene die strijd gaat voeren met Goliath? En dan hoort hij het, die wordt overladen met rijkdom, hoeft geen belasting meer te betalen en die krijgt de dochter van de koning. Chill. Cool. Ja. Dus David denkt, oh ja, maar dat was niet de reden. Dat motiveerde hem niet. In zijn hart was een verlangen dat God moet winnen. Gods overwinning moet gezien worden. Er zijn heel veel dingen die zegen zijn in ons leven. Rijkdom kan zegen zijn in je leven. Dat het je goed gaat, dat je een prachtig gezin hebt, is een zegen van de Heer. Maar de grootste zegen is dat God aan jouw kant staat. Dat is wat het leven bijzonder maakt. Dus of je nou veel geld hebt of weinig, of het geweldig gaat in je gezin of niet, dat God aan jouw kant staat. Dat is de grootste rijkdom in je leven. En van daaruit gaat zegen stromen, want God is een God van zijn verbond. En David gaat dan vragen en uiteindelijk komt hij bij Saul terecht. En Saul zegt, hoe ga jij dit doen? Ik bedoel, je bent een herdersjongen. Ja, maar ik heb leeuw en beer verslaan. Deze kerel die gaat hetzelfde beleven als die leeuw en die beren. Saul denkt, nou dan moet je mijn wapenrusting maar aan. Misschien dat Saul zich een beetje schaamde. Want Israël keek en die zag de Filistijnen en er stak iemand bovenuit. Dat was Goliath. Maar als de Filistijnen keken, zagen ze ook iemand erboven uitsteken. Dat was Saul. Waar letterlijk van staat dat hij met kop en schouders boven het volk uitstak. Hij had moeten gaan. Maar hij ging niet. En misschien dat Saul wel uit schaamte zei, oké, doe dan maar mijn wapenrusting aan. Nou, David klom, blokken, ijzer over zich heen, denkt, dat kan niet, dat kan ik niet doen. Waarom? Om niet zozeer omdat hij tegen wapenrustingen was. Maar hij zei, hier ben ik niet in geoefend. En dat is een belangrijke. God wil door jou en mijn leven overwinningen behalen. En het gekke is, die kun je alleen maar halen door dingen waarin je getraind bent, geoefend bent. Het is niet omdat je de liedjes goed kent, dat je een geoefende aanbidder bent. Dat je leert om te aanbidden. Niet alleen in deze diensten of in groepen hoe je samenkomt, maar leert op maandagmorgen, woensdagmiddag, donderdagavond te zeggen, Heer, ik wil u aanbidden, want wie lof offert eert mij en baant de weg dat Gods heil zichtbaar wordt. God troont op de lofzangen van zijn volk. Niet alleen met de liedjes die we zingen, maar de aanbidding die we brengen. Als je oefent in aanbidding, wordt het een wapen in de strijd. Als je oefent in bidden, wordt gebed een wapen in de strijd. Als je het woord van God niet alleen maar hoort, maar leert en het je eigen wordt, wordt het een zwaard in je hand en versla je de duivel ermee. Waarin ben je geoefend? Je kunt heel veel dingen horen, maar waarin ben je geoefend? Waarin oefen je jezelf in? En David zegt, hier ben ik nog niet in geoefend. Dat komt later in zijn leven wel. Maar ik ben geoefend in slinger en steen. Hij zegt, ik ga wel. En deze onbesneden Filistijn zal hetzelfde lot ondergaan als die leeuw en die beer. Dan moet je je voorstellen wat er dan gebeurt. David loopt de dal in met zijn slinger en zijn stenen. Hier staat Israël. En ze zien David de dal in lopen. Daar staat Goliath. Het is bijna belachelijk, toch? Maar ja, zij stonden al 40 dagen te roepen en deden niks. Dus beter dit dan niks. En David loopt de dal in. En zijn broers zullen wel gedacht hebben, oh nee, wat een domme kerel. Want David was nou niet zo geliefd door zijn broers hoor. Het hoofdstuk daarvoor wordt David gezalfd als koning door Samuel. En Samuel komt op bezoek in het dorp waar ze opgroeien. En uiteindelijk komen ze bij Isaï, de vader van David, terecht en zegt, ik ga iemand van je zonen zalven tot koning. En dan komt Eliab, de grootste, oudste zoon, is hem niet. Abinadab is hem niet. Samma is hem niet. 3, 4, 5, 6, 7. En Samuel is bij nummer 7 geweest. Zegt, Isaï, heb je nog meer zonen? Oh ja, we hebben David nog vergeten. Ja, dat is wat er gebeurt hoor, het hoofdstuk ervoor. Je zal toch met je gezin een dagje weg geweest zijn naar de dierentuin. Kom je s'avonds, zit je aan tafel, 1, 2, 3. We hadden er toch 4? Dat is wat er gebeurt. Ik bedoel, dat is wat David meemaakt. En uiteindelijk wordt hij bij de schapen gehaald, vandaan gehaald en komt hij binnen rossig, knap van gezicht. En wordt hij gezalfd als koning door Samuel. Daar zit natuurlijk wel iets bijzonders. Ten eerste is dat een enorme afwijzing van David. Maar het zegt ook iets over waarschijnlijk de afkomst van David. Die is niet helemaal helder. Was hij wel? Hij was wel een zoon van Isaï, maar was zijn moeder wel die moeder? Of was hij iets buitenechtelijks? Of waar komt hij vandaan? Zelfs David zegt over zichzelf in Psalm 51 vers 7, in zonde ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus het zou best kunnen, we weten niet, dat hij was zijn afkomst niet bekend en zijn broers mogen niet. En die broers staan daar ook van, oh nee David, wat doe je nou? Ach, laat ons dan. Hè, wat, ze zeggen nog, wat kom je hier doen terwijl met je neus ertussen? Als, wat ben je zo aanwezig terwijl wij strijd voeren? Dat staat er letterlijk hoor. Echt iets voor jou, 28 vers B. Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Wordt er gevochten? Nee. Fijne broers. Van je broers moet je het soms hebben. Maar David gaat. Stok in zijn hand en slinger. En Goliath staat daar en die ziet dat komen. En die denkt, dit kan niet joh. Hij zegt nog, ben ik een hond dat jij met een stok op me afkomt? En dan vervloekt hij David. Hij zegt, ik ga jouw vlees geven aan de vogels van de lucht en de dieren van het veld. En David laat zich niet intimideren. Hij zegt, weet je wat? Ik ga jouw vlees en van al die Filistijnen geven aan de vogels van de lucht en de dieren van het veld. Hij keert de vervloeking om, zegt niet wat mij gaat iets overkomen. Jullie gaan dit verliezen. En Goliath moet toch, die staat daar in een hele ijzerwinkel. Hè? Van top tot teen ijzer. En die David komen. Hè? En die denkt, dit kan niet, hoe gaat dit? En terwijl die zo aan het denken was, schoot hem iets te binnen. Een steen. Bang! Aangekomen. Daar zongen we dat liedje over, hè, op de zondagschool, de kinderclub. Hè? David met zijn slinger, hij was voor niemand bang. Hij bad tot God zijn vader en zong een lofgezang. Klein veracht van mensen, vertrouwde hij op God. Hij nam 5 gladde stenen en luisterde niet naar spot. En in die slinger zat een steen en de steen vloog rond en rond. En in die slinger zat een steen en de steen vloog rond en rond. Nu komt er een heel sterk stukje hoor. Rond en rond en rond en rond en rond en rond en rond. En de kleine steen vloog door de lucht en de reus viel op de grond. Kijk, dat zijn de echte. Dat zijn de kenners. Die hebben de goede kinderclub gehad vroeger. Ja, dat telde je af tot het laatste. Want het hele lied miste ik bijna. Maar reus viel op de grond. Boom, dat ging niet, hè? Nou, het was met een klap. David gooit het steentje en gooit, dacht nog, dit kan niet. En plok, dat ging niet. Plok, de grond op. En weet je wat David dan doet? David, vers 51. Hij rende naar de Filistijn toe. Boog zich over hem heen, trok diens zwaard uit de schede en daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg zijn hoofd eraf. David had geen zwaard, dus hij rent naar Goliath toe, pakt dat zwaard van 3 meter ongeveer. Blok, hè? Hoofd eraf. Wat gebeurt er? Wat is het gevolg? Het is fantastisch om te lezen hoor. Vers 52. Nu sprongen de Israëlieten en Judeërs op, hieven de strijdkreet aan. Wees sterk en moedig, want de Heer, de God van Israël, is met ons. Voor de 82e keer. Maar omdat ze een wonder gezien hebben, omdat ze iets bijzonders hebben gezien, plotseling geloven ze wat ze al lang roepen. Het is belangrijk om te zien dat God aan het werk gaat. En dat je gaat geloven wat je zegt, wat je zingt, wat je uitspreekt. En ze komen ook meteen in actie. Nu sprongen de Israëlieten en Judeërs op, hieven de strijdkreet aan, achtervolgden hen tot aan Gat en de poort van Ekron. De hele weg van Saraim tot Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. Plotseling heffen ze strijdkreet aan en ze rennen allemaal het dal in en verslaan de Filistijnen. David doet nog iets. Hij hakt het hoofd eraf en neemt het mee. Ja, dat hebben ze op de kinderclub niet verteld, hè? Het was een stukje wat maar beter niet verteld werd. Vers 54, David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen. Dat is een heel ander verhaal. Jeruzalem was nog bezet gebied door de Jebusieten. En hij neemt het mee als teken, dit gaat hetzelfde met jullie gebeuren. De wapens die hij had afgenomen, legde hij in zijn tent. Dus David neemt het hoofd mee. Zelfs naar Saul, even later staat hij bij Saul, met het hoofd in de handen. Letterlijk, zijn vader had gevraagd, wil je een levensteken meenemen, dat het goed gaat met je broers? Pa, het gaat goed hoor. Of zo, weet ik het. Het is niet kindvriendelijk, hè, dit. En uiteindelijk rennen de Israëlieten en ieder verstraat zijn Filistijn. Omdat de Filistijnen zich niet aan de regels hebben gehouden. De afspraak was, wie verliest, wordt onderdaan van de ander. En met dat Goliath verloor, waren de Filistijnen eigenlijk al verslagen. Maar ze rennen weg en ze moeten achtervolgd worden. En de een naar de ander moet verslagen worden. Dit is het plaatje. Dit is de koe. Nu de uitleg. De uitleg is Jezus. Jezus. Wie is David? David is Jezus. Wij als kinderen van de Allerhoogste vechten met ze. Strijden niet tegen mensen van vlees en bloed. Maar tegen het rijk der duisternis. En die strijd konden we niet aan. Het enige wat we konden doen is. Oh, wat dingen roepen, maar wegrennen. Maar gelukkig is Jezus gekomen om zijn broers, zijn familie te helpen. En ook zijn afkomst is wat apart. Waar komt hij nou vandaan? Wie is zijn moeder? Ja, dat weten we, maar zijn vader, wie is die nou? Nou, eigenlijk willen we hem niet. Maar juist hij is gekomen bij ons en gevraagd. Ook hij is als gezalfde door de vader gezonden om zijn broers en zussen te komen helpen. En David is onder ons gekomen en tussen ons komen staan. Jezus letterlijk. Hij zegt, ik ga wel het dal in. Ik loop wel naar Goliath toe. En hij is letterlijk het dal ingelopen en geeft zijn leven. Alleen. Daarom roept Jezus ook, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij stond daar alleen, recht oog in oog met het hele rijk de duisters, met de duivel voorop. En daar verslaat hij de duivel. Colossense zegt, hij heeft alle machten openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Want Jezus is meer dan overwinnaar. Hij riep uit, het is volbracht. De profetie uit Genesis 3, vers 15, dat er een gevecht zal zijn tussen het nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang, het rijk de duisternis. En dat het nageslacht van de vrouw de slang de kop zal vermorzelen, het hoofd zal afhakken en tegen de vader zal zeggen, het is goed met mijn familie. Het is goed met mijn broers en zussen, want de duivel is verslagen. Wordt hier in een plaatje neergezet. Jezus heeft gewonnen. En daarmee is de duivel 100% compleet verslagen. Amen? Maar de duivel houdt zich niet aan de regels. Toen Jezus uitriep, het is volbracht, was het klaar. Daarmee is betaald voor elke ziekte. Betaald voor elke gebondenheid. Voor elke angst, voor elke zonde. Daarmee is de rekening compleet af. En is er voor iedereen alles wat je nodig hebt. En daarmee heeft eigenlijk de duivel alles al verloren. Maar hij houdt zich niet aan de regels. Want hij is de vader van de leugen en de mensenmoordenaar van het begin. Hij speelt vals. En wat is dan de moraal van het verhaal? Wat is dan de uitdaging van dit plaatje? Dat we zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. Waar wij niet durfden, is Jezus het dal in gelopen. Maar daarnaast is het ook dat wij nu moeten uitroepen. Wees sterk en moedig, want de Heer, de God van Israël is met ons. En achter Jezus aan het dal inlopen. En ieder zijn eigen Filistijn verslaan. Jouw Filistijn verslaan. Niet in jouw kracht, in de overwinning van Jezus. Want Jezus heeft al gewonnen. Wij hoeven, dat betekent, ze zijn op de vlucht. Ze weten dat ze verloren hebben. Maar ze moeten wel verslagen worden. Want ze houden zich niet aan de regels. En we zullen ze allemaal verslaan. En dan komt Jezus terug. En dan zal elke tong belijden. Ook van al die duisternis. Dat Jezus Heer is. Ook daarom hou ik, hoewel het apart is. Denk je, ja, maar Heer, u regeert. En waarom zoveel ellende? Omdat de duivel vals speelt. Maar wij zijn bij het leger van degene die gaan winnen. Bedoel, als je een potje voetbal hebt tussen team A en team B, en je weet van tevoren, team B gaat winnen. Bij welk team wil je? Toch? Nou, doe maar A, ik hou van verliezen. Nee, we willen toch zo graag winnen. En Jezus zegt, je bent meer dan overwinnaars. We horen bij het leger wat gaat winnen, absoluut. En toch is er nog een weg af te leggen. En Jezus wacht tot elke vijand onder zijn voeten komt. En dat doen wij. De God des vredes. Laatste stukje van Romeinen. De God des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten verpletteren. De duivel is al verslagen en toch is er nog een strijd te strijden. Maar de overwinning staat vast en Jezus staat aan onze kant. Maar het gaat erom dat jij de durf hebt om niet alleen op de heuvel te roepen, Heer, u bent bij mij, maar alleen het dal in te rennen. En als we het allemaal doen, doen we het samen. Alleen op jouw Filistijn af te gaan en te zeggen, je hebt verloren. Angst, verdwijn uit mijn leven. Afwijzing, verdwijn uit mijn leven. Daar is voor betaald. De overwinning is er. De kop is vermorzeld. Ziekte, verdwijn uit mijn leven. Er is voor betaald. Door zijn striemen is er genezing. En ik besef ook wel dat we in een tijd leven dat er nog heel veel dingen niet gebeuren. Ik hou vaak genezingsdiensten. Waar veel wonderen gebeuren. Maar altijd heel veel mensen niet genezen worden. Maar ik heb gekozen om te kijken naar de wonderen die wel gebeuren. En God te danken voor wat hij wel doet. 2 weken geleden hadden we bij ons in de gemeente, mocht ik spreken in de tienerdienst over genezing. En toen liet ik ze allemaal voor elkaar bidden. We hebben iets van 500 tieners bij ons in de gemeente. Dus dat is mooi om daar mee te bidden en onderweg te zijn. En gewoon terwijl een paar jongen met een jongen aan het bidden waren, wiens kraakbeen verbrijzeld is. Speelde een lange jongen, langer dan ik, speelt basketbal. En zijn kraakbeen verbrijzeld, waar hij altijd pijn in zijn knie heeft en niet meer mag sporten. Wordt gewoon in de zaal, terwijl 2 andere jongeren voor hem bidden, wordt hij genezen, staat te springen op zijn plek. Ik denk, wacht, jij moet even het podium opkomen. Dus, ik bedoel, midden in de dienst, toing, 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 toing. Denk je, er is iets aan de hand. Kom eens even hier. Zij het podium op. Zo'n kerel. Echt, zegt, oh, wat doe jij? Ja, basketbal eigenlijk. Oh ja, basketbal. Ja, dat dacht ik wel. Hij zegt, wat is er? Ja, mijn kraakbeen is verbrijzeld. Ik kan dit allemaal niet meer doen, maar ik kan weer springen. Ik zeg, ga je weer basketbal? Ja, tuurlijk, hè? De kracht van God. God geneest. God is dichtbij. Ik hou van Gods kracht. Gods werking. Maar het vraagt wel iets voor jezelf om dat dal in te lopen. Laat ik afsluiten met een moment in mijn leven dat ik het dal inliep. En er zijn er verschillende geweest. Maar het heeft jaren geleden zat ik in een geweldige jeugdgroep in België. Ik had fantastische jeugdleiders die vooral goed waren in radicaal Jezus volgen en dat overbrengen. En ze daagden me enorm uit, maar ze waren ook heel streng. Echt heel streng hoor. Was ik misschien wel nodig met zo'n jongetje als ik, zoon van de voorganger. Hè? Beetje irritant. Het zegt niks over jullie gezin hoor. Nee, dat is, sorry. Maar ik genoot van de jeugdgroep en tegelijk maakte ik een paar keuzes die niet goed waren. Echt niet goed waren. En mijn jeugdleiders spraken me erop aan, wil je dat veranderen in je leven? En ze waren best streng. En ik wilde niet. En ik werd rebels. Wat ik ging doen is in plaats van meedoen met wat ze zeiden, eigenlijk negatief over hen spreken in onze jeugdgroep. En de een na de ander werd negatief over mijn jeugdleiders. En er was zoveel kritiek dat bijna de helft van de jeugdgroep tegen mijn jeugdleiders was. En dat had ik veroorzaakt. Eigenlijk omdat ik trots en arrogant was, want ik wilde niet luisteren. Gelukkig raakte God mijn hart aan. En begon er iets te groeien van besef van ik heb het niet goed gedaan. Ik denk ik moet het in orde maken. God begon mijn hart te veranderen. En ik weet nog dat ik op een jeugdweek was. Hier in Nederland. Waar mijn jeugdleiders de leiding hadden. 80, 90 jongeren waren aan het zingen. En midden onder het zingen heb ik de ervaring dat God tegen me zegt. Loop nu naar het midden en vraag nu vergeving. Nou, dan ga je echt lang onderhandelen met de Heer hoor. Kan het ook straks in een kamertje, hè, even apart. Ik bedoel, het moet iedereen, het gaat om hun en mij en u, dat komt toch. Hè, nee, nu. Oh, het voelde echt een druk van nu. Maar we zijn aan het zingen, kunnen we niet wachten tot na de dienst? En dan, nee, nu. Middenlied, hè, zat iedereen heerlijk de Heer te prijzen. Loopt ineens een jongen naar het midden, we hadden geen stoelen, stond een soort grote kring. In het midden van de kring staat daar in één keer iedereen zijn ogen en doet zijn ogen open. Hé, waar kom jij vandaan? Nou, zo ging het echt. Heer, ik geef u mijn hart. Oh, wacht even. En plotseling stopt alles. Stond ineens Martin in het midden. Alle ogen op mij. En het voelde als loop het dal inlopen tegenover iets wat heel groot was. Ik denk, ach Heer, help me. En ik sta daar en ik spreek ze aan. Ik zeg, wil u me vergeven? Ik ben trots geweest en arrogant en heb geprobeerd wat jullie doen kapot te maken. Omdat ik zo negatief was. En ze gaven me meteen vergeving. Zei Martin, we vergeven je ten volle. En ik stond al te huilen. Ik ben redelijk snel aan het huilen altijd. Ik mag thuis ook geen spoorloos meer kijken. Zo. Dat gaat helemaal fout. Echt een verbod op dat soort programma's. Ik bedoel, we zijn 2 minuten bezig. Kijk, iemand al, en is het al zover? Dus ja, goed, ik sta daar te huilen. Ik zeg, oh, wil je me vergeven? Wat er gebeurt is 2 dingen. Het eerste wist ik, het tweede wist ik niet wat zou gebeuren. Het eerste is dat ze mij vergeven. Maar doordat ik eigenlijk het dal inliep en zei, Heer, ik kan alleen maar verliezen. Gebeurt er iets? Want God, naast dat God me vergaf, kreeg ik een ander hart. Echt waar. Ik kreeg een ander hart. Alle trots en arrogantie was in 1 keer weg. Ik liep naar mijn plek terug en ik om. En de dagen daarna denk ik, ik ben een ander mens geworden. Het is niet alleen opgeruimd. Mijn hart is echt veranderd. En degene die me kennen, ik ben altijd heel druk en onderweg en heel breed en zo. Of in mijn praten en doen. Maar degene die me kennen weten dat God iets aan mijn hart gedaan heeft. En waarom gebeurt dat? Omdat ik het lef had, door God geholpen, om het dal in te lopen. En dat grote, wat tegenover me stond, gewoon recht in de ogen te kijken. En waar je verliest, daar win je in het koninkrijk van God. Maar hij denkt, Heer, ik kan dit niet. Zegt God, ja, maar ik kan het juist wel, vertrouw mij nou. Ik red het niet. Ja, maar met mij red je het wel. En het plaatje is een duidelijk plaatje. Van Jezus die komen gaat en die voor ons gezorgd heeft. Dat het mogelijk is om elk ding waar jij mee vecht, te lijf te gaan met hem. En goed, soms heb je meer dan 1 steentje nodig. David had er ook 5. Maar gewoon te beseffen, Heer, wilt u in deze situatie voorzien? Wilt u mij helpen om overwinnaar te zijn hierin? En keer op keer zie ik dat Jezus trouw is. Want wij hebben een verbond met God. En hij is altijd trouw aan zijn woorden. Amen.